gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Vanavond zal er na de avonddienst een preekbespreking gehouden worden met de jeugd van de gemeente. Alle jongeren worden hartelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Volgende week zondag zal onze emeritus predikant dominee M.C. Tanus ons in beide diensten voorgaan. En woensdagavond zal dominee J.M.J. Kievit van Dordrecht spreken op uitnodiging van de jeugdvereniging. Die bijeenkomst vangt aan om 7:45. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen wij verder gaan en zingen uit de 25e psalm. En daarvan het 4e en het 6e vers. Zeren goedheid kent geen palen. En God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, het 4e en het 6e vers.
Thank you.
Gemeente, vanmorgen openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament. U wordt gelezen uit het eerste boek der Koningen, het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Schriftlezing vanmorgen is 1 Koningen 10, vers 1 tot en met 13. Vooraf stellen we ons onder de tucht en de vertroosting van de Heilige Wet des Heren, waarna wij zingen uit het 14e vers van Psalm 68, uw God, o Israël, heeft de kracht, door zijn bevel u toegebracht, o God, schraag dat vermogen. 68 vers 14, na de wetslezing.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
En toen de koningin van Scheba het gerucht van Salomo hoorde, aangaande de naam des Heren, kwam zij om hem met raadselen te verzoeken. En zij kwam te Jeruzalem met een zeer zwaar heer, met kemelen, dragende specerijen en zeer veel gouds en kostelijk gesteente. En zij kwam tot Salomo en sprak tot hem al wat in haar hart was. En Salomo verklaarde haar al haar woorden. Geen ding was er verborgen voor de koning dat hij haar niet verklaarde. Als nu de koningin van Scheba zag al de wijsheid van Salomo en het huis het welk hij gebouwd had en de spijzen zijner tafel en het zitten zijner knechten en het staan zijner dienaren en hun kledingen en zijn schenkers en zijn opgang waardoor hij heen en opging in het huis des Heren, zo was in haar geen geest meer. En zij zeide tot de koning, het woord is waarheid geweest dat ik in mijn land gehoord heb van uw zaken en van uw wijsheid. Ik heb die woorden niet geloofd totdat ik gekomen ben en mijn ogen dat gezien hebben. En zie, de helft is mij niet aangezegd. Gij hebt met wijsheid en goed overtroffen het gerucht dat ik gehoord heb. Wel gelukzalig zijn uw mannen, wel gelukzalig deze uw knechten, die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen. Geloofd zij de Heere, uw God, die behagen in u heeft gehad om u op de troon van Israël te zetten. Omdat de Heere Israël in eeuwigheid bemint, daarom heeft hij u tot koning gesteld om recht en gerechtigheid te doen. En zij gaf de koning 120 talenten goud en zeer veel specerijen en kostelijk gesteente. Als deze specerij die de koningin van Scheba de koning Salomo gaf, is er nooit meer in menigte gekomen. Verder ook de schepen van Hiram, die goud uit Ofir voerden, brachten uit Ofir zeer veel almugimhout en kostelijk gesteente. En de koning maakte van dit almugimhout steunselen voor het huis des Heren en voor het huis des konings, mitsgaders harpen en luiten voor de zangers. Het almugimhout was zo niet gekomen, noch gezien geweest, tot op deze dag. En de koning Salomo gaf de koningin van Scheba al haar behagen, wat zij begeerde, behalve dat hij haar gaf naar het vermogen van de koning Salomo. Zo keerde zij en toog in haar land, zij en haar knechten.
Gemeente, vanmorgen mag ik u met de hulp des Heren zijn woord verkondigen, zoals dat is te vinden in het Matteüs-evangelie, hoofdstuk 12. En daarvan de laatste woorden van het 42e vers. Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 12, de laatste woorden van het 42e vers. Waar we de Heere Jezus tegen de fariseeën en de schriftgeleerden horen zeggen, en ziet, meer dan Salomo is hier. Wanneer wij ons verenigen in gemeenschappelijk gebed, denken we aan de gemeenteleden die in het ziekenhuis verblijven, zuster Aden Bok Bos, Jacob Katstraat 4b, is deze dagen weer thuis, maar wordt nog steeds behandeld op de paasafdeling van Amstelwijk. Arie Blokland, parallelweg 109, te Hardingsveld-Giessendam, ligt in het Beatrix ziekenhuis te Gorkum, waar hij geopereerd werd aan de blinde darm. Zuster Ade Groot Verspuy, Rijnstraat 73, ligt na een heupoperatie ook nog steeds in Gorkum. Broeder J. Romein Rijgerlaan 142 ligt na een heupoperatie in Dordwijk. En in dat ziekenhuis verblijft na een buikoperatie zuster P. Schipper Mostert, Lekstraat 22. Broeder D. van Vuren, admiraal de Ruiterstraat 23, ligt in verband met het ontvangen van chemokuren nog steeds in de Daniel de Hoed Kliniek. Zuster J. van den Berg Pronk, stationsweg 191, verbleef enkele dagen voor behandeling in dat ziekenhuis. Ze is inmiddels thuis. En broeder W. de Groot, dokter Kuiperstraat 11, kwam ook weer thuis uit het EMC te Rotterdam. Na toediening van medicijnen mag het met hem weer beter gaan. En tenslotte broeder W. van Heteren, stationsweg 161, moet morgen een knieoperatie ondergaan in een ziekenhuis in Sint-Niklaas te België. Laat ons de Heere samen zoeken in gebed. Getrouwe en heilige, rechtvaardige en barmhartige, almachtige en alwetende God. Wat bent u groot en zeer te prijzen, Heer. Als wij ook maar enigszins een indruk hebben van wie u bent, van de deugden die u bezit, van al die volmaakte eigenschappen, waar zelfs na ontvangen genade mens maar een flauwe indruk van heeft, hoe groot u wel bent, hoe rijk, hoe ontzaggelijk. Het is zoals de psalmdichter het heeft gezegd, Heere. U bent het allerhoogst en het eeuwig goed. Zelfs wanneer u ons nog niet eens vanuit uw heilschat, vanuit uw heiligdom bedient en ons overlaat met uw gunstbewijzen. Alleen al zoals u bent in uzelf, drieënig, volzalig, bent u aanbiddelijk. Maar daar komt dan nog bij, Heere, dat u ons in weerwil van al onze zonden en afmakingen, al onze ongerechtigheden, dan ook nog overlaat met gunstbewijzen die we niet verdiend hebben. En dat maakt uw lof nog groter, want we hebben het er niet naar gemaakt dat u ons in het leven zou sparen. We hebben het er niet naar gemaakt dat u ons weer in uw huis onder uw woord zou brengen. Maar geef dan, Heere, door uw eigen werking, door de kracht van uw Heilige Geest, dat te mogen beseffen. En terwijl wij wegzinken in het stof en ons moeten vernederen voor uw heilig aangezicht, dat we dan u groot zouden maken, u rechtvaardigen, u verheerlijken. Heere, dat er iets in ons leven weer aan de dag zou mogen treden van het oorspronkelijke doel waartoe u ons geschapen hebt. Dat wij u zouden bedoelen. En dat in alle dingen, groot en klein, het om u zou gaan. Dat ons hele leven een dienstbetoon aan u zou zijn. En Heere, dat zijn we van nature kwijtgeraakt, maar daartoe wilt u toch uw genade verheerlijken in het leven van zondaar. Daartoe zond u toch uw Zoon, daartoe zendt u uw Geest. Opdat het waar zou worden wat u heeft gesproken door de profeet. Dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof verkondigen. Heere, laat dat dan ook, laat dat dan ook vandaag de vrucht mogen zijn van de erediensten die we hopen mee te maken, de prediking die uitgaat, het samen bidden, het samen zingen, dat de uitgangen van deze dag zullen juichen tot uw eer. En dat we onder de indruk mogen komen, Heere, ook van uw wijsheid, zoals u die in al uw werken bewezen hebt, en zoals die vanmorgen ook in de prediking naar voren mag komen. Als de Heere Jezus op ons afkomt in het evangelie en zichzelf vergelijkt met Salomo, maar dan daarbovenuit zal stijgen. Meer dan Salomo is hier. Heere, dan is er geen raadsel in het leven. Of Jezus weet er raad op. dan is er geen probleem, geen nood. Of hij weet de oplossing. Hij is de oplossing voor alles, Heere, wat ons in leven en in sterven aan nood en zorg kan baren. Maar wil ons dan oog en hart geven voor de heerlijkheid van Christus. Dat het via hem zal zijn dat we tot u geleid zullen worden en tot het leven voor en met u. Dat wij door het ware geloof zijn heerlijkheid mogen gewaar worden. Dat wij door de werking van uw geest ook geen enkele mogelijkheid meer overhouden om buiten en zonder hem te leven. We zullen ook horen, Heere, van mensen die dat wel hebben gekund en die zich verhard hebben en die tegen de Heere Jezus opgestaan zijn en die hem beledigd hebben in hun ongeloof, in hun wantrouwen. Heere, wil ons daarvoor bewaren. Het is een heerlijke plaats om onder uw woord te zijn, maar ook een gevaarlijke plek. Als wij ons zouden verharden tegen alle roepstemmen in, en als wij onze hakken in het zand zetten, als u gaat nodigen en gaat lokken, en ons gaat trekken met uw koorden, Heere, dan is het toch zo dat wanneer uw geest overkomt, er geen houden aan is, maar u onwederstandelijk werkt. Heere, wil dat bewijzen. Aan degene die niet willen, maak ze gewillig. Aan degene die gewillig gemaakt zijn, maar zo angstvallig en beschroomd kunnen zijn. Heere, maak ze vrijmoedig. Geef ze zoveel zicht op Christus, dat zal als het ware vanzelf naderbij gelokt worden. En met de koningin van Scheba zullen mogen getuigen. De helft was mij nog niet aangezegd, toen ik zelf op onderzoek mocht uitgaan en mijn hart mocht gaan verklaren aan die koning der koningen. Toen maakte hij het wel. Toen loste hij de zielraadselen op. Toen werden knopen ontbonden. Toen kwam ik in de ruimte, in de vrijheid te staan. Heere, geef zo aan hen die van verre staan ook met name een zegen, dat ze door het woord van uw genade dichterbij gelokt worden. En wil uw kinderen ook een bevestiging schenken uit uw woord. Ze mochten reeds kennis maken met koning Christus. Ze mochten zich reeds heilig gaan verbazen over zijn wijsheid, over zijn antwoorden, over zijn raadgevingen. Maar Heere, wilt u ze ook opnieuw op uw school nemen, onderwijzen en brengen en houden in het rechte spoor. En versterken hetgeen gij ook voor deze dag in de zielen hebt gewrocht. Heere, we zien op u als wij ons gereed maken om te gaan preken en om te gaan luisteren. Wat zullen we ook vandaag doen, Heere, zonder uw inwerking, zonder uw meewerking, zonder uw doorwerking? Wat zullen we doen zonder uw geest? Wat zal uw knecht te zeggen hebben? En wat moeten de hoorders met het woord aanvangen als hij het niet gaat toepassen? Heere, dan hebben we alleen maar te pleiten op het bloed van Christus. Want we hebben geen recht op het werk van uw geest. We hebben geen recht op bekering, op het schenken van het ware geloof, op de opbouw van de gemeente in dat allerheiligst geloof. Heere, maar uw verbondstrouw, uw grote naam, het werk van uw Zoon. We wijzen erop, we pleiten erop en wil dan aan uw trouw en aan uw naam gedenken. En ons vanwege uzelf, vanwege uw eer, een zegen schenken in het spreken en in het luisteren. Zegen ons hier in de kerk. Zegen allen die meeluisteren thuis. Zegent u al uw knechten die het woord uitdragen. Ook onze ambtsbroeder stellen tot een zegen. Breidt uw koninkrijk ook op deze dag uit. Laten de einden der aarde juichen over de heerlijkheid van uw koninkrijk. Laten er ook van de einden der aarde komen om met de koningin van Scheba de meerdere Salomo te voet te vallen. Gedenk aan allen, heren, die een moeite, die een zorg, een ziekte, wat voor nood dan ook in hun leven hebben. Er zijn een aantal namen genoemd, maar u zijn alle mensen in de gemeente bekend die het moeilijk hebben, die in rouw gedompeld werden, die een ziekte bij zich dragen, die al heel lang zwakheid naar het lichaam of naar de geest ervaren. U kent allen, heren, ook degenen die niet genoemd zijn, die behandeld worden, ook voor zeer ernstige ziekten, die op een operatie wachten, die de gevolgen ondervinden van soms heel zware kuren. Heren, mogen we dan ook onder al die zieken, degenen aan u opdragen die genoemd werden, hen die in het ziekenhuis verblijven, misschien wel deze dagen thuis mogen zijn of vandaag ook nog in het ziekenhuis liggen, die zich ook heel ziek kunnen voelen en die hopen en bidden of u de behandelingen en de middelen wilt zegenen. Heren, u bent een God van wonderen. Bewijs uw wonderkracht ook in deze dagen. Dat de naam van Jezus verheerlijkt mag worden. Omdat u omziet naar ellendigen en nooddruftigen. En gedenkt u hen, heren, die thuis kwamen. Wilt u ook, kon het zijn, ervoor zorgen dat ze ook thuis mogen blijven. Want we hebben het gemerkt in verschillende levens dat er dan wel dankbaarheid kan wezen dat men thuis mocht komen, maar dat er ook zo weer een ziekenhuisopname nodig kan zijn. Heren, dat het herstel ook door mag zetten, maar dat bovenal ook de lessen die op een ziekbed geleerd kunnen worden, ook wanneer de gezondheid terug mag keren, blijven mogen, uitgediept worden, vrucht dragen van bekering en voortgaande bekering. Gedenk hem die opgenomen zal worden in het ziekenhuis. Wilt u de artsen besturen als ze ook de operatie uitvoeren. En heren, laat er ook in de ziekenhuizen mensen mogen zijn die zich afhankelijk weten van u. Wat kan dat goed doen, heren, om ook in een ziekenhuis mensen tegen te komen die uw naam vrezen. Onder het verplegend personeel of onder de patiënten. Heren, het wordt soms zo stil in ons land. En uw kinderen kunnen zich soms zo eenzaam voelen. Als ze alleen bidden, alleen lezen, alleen gemeenschap met u oefenen. Heren, dat ook in onze dagen en in onze samenleving kandelaar niet verdwijnen zal en uitgedoofd worden, maar dat uw geest in rijke maat zich weer zal laten gelden. En dat ook in deze donkere tijd toch uw koninkrijk mag worden uitgebreid. En dat het ook merkbaar zal zijn in de samenleving dat u leeft en dat u een volk op aarde hebt dat voor u begeert te leven. Heren, leer ons ook plaats te nemen onder die onderdanen van koning Jezus. Wilt u ons inlijven in zijn leger, in zijn koninkrijk. Reken ons onder zijn dienaren die staan mogen voor zijn aangezicht. En wilt u daartoe met uw geest in ons midden werkzaam zijn. Scheld de duivel, geef ons een goede dienst. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, de collecten die nu worden opgehaald zijn voor de bibliotheek, voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. Uit Psalm 72 zingen wij ter inleiding op de prediking vers 1, 5 en 6. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid aan 's Konings Zoon. 1, 5 en 6 van Psalm 72. zingen we gemeente straks na de prediking opnieuw uit Psalm 72, vers 10 en vers 11. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Psalm 72, 10 en 11, straks na de prediking. Jongens en meisjes in de kerk, weet je misschien welk Bijbelboek uit het Nieuwe Testament het meeste het Oude Testament aanhaalt? Nou, degenen die daar op catechisatie wel eens met mij over gesproken hebben, die weten dat misschien uit hun hoofd wel. Dat is de brief aan de Hebreeën. Er is geen geschrift in het Nieuwe Testament waar zoveel teksten uit het Oude Testament en ook mensen uit het Oude Testament aangehaald worden dan in de brief aan de Hebreeën. En als de Hebreeënschrijver dat zo vaak doet, dan is dat met één bepaald doel. Hij wil namelijk laten zien aan zijn lezers hoe groot, hoe rijk, hoe alles overtreffend de Heere Jezus Christus is. En daarom haalt hij nog wel eens stof aan uit het Oude Testament om vergelijkingen te maken. Hij haalt teksten aan over de engelen, hij spreekt over Mozes, de middelaar van het Oude Testament, over Aaron, de eerste hoge priester van het Oude Testament, over Melchizedek, de priesterkoning van Salem. Maar welke vergelijking de Hebreeënschrijver ook maakt, elke keer blijkt, de Heere Jezus stijgt boven die anderen uit. Laten de engelen heilige dienstknechten van God zijn, maar de Heere Jezus is de Zoon die aan de rechterhand des Vaders is gaan zitten. Laat Mozes de middelaar van het Oude Testament zijn, maar de meerdere middelaar is Hij die in het Nieuwe Testament is verschenen. Laat Aaron als hoge priester zijn dienstwerk hebben gedaan tot verzoening van de zonde van het volk, maar het enige en meerdere offer dat volkomen verzoening brengt, komt van de Heere Jezus. En zo kan ik doorgaan, gemeente. Op alle fronten blijkt de Heere Jezus de meerdere te zijn. Zulke vergelijkingen vinden we ook in Matteüs 12, het hoofdstuk waar wij een paar weken geleden ook al een blik in geslagen hebben. Toen ging het over de zonde tegen de Heilige Geest, weet u nog, gemeente, vers 31. We bladeren nu ietsje verder in dat hoofdstuk. En in het vervolg zien we dat de Heere Jezus in het verder gesprek met de Farizeeën dan ook een paar keer zo'n vergelijking maakt, zoals de Hebreeënschrijver ze ook gemaakt heeft. Meer dan Jona is hier. En in onze tekst meer dan Salomo is hier. Merkwaardig, gemeente. Normaal gesproken zou niemand dat in zijn hoofd halen. En zeker niet als iemand echt wijs is, als die iets heeft van de wijsheid van Salomo, om dan van zichzelf te zeggen, mensen, meer dan Salomo staat voor u. Nee, een gewoon mens die zou dat niet kunnen zeggen. Maar de Heere Jezus, jongens en meisjes, is ook niet een gewoon mens. Hij is mens en Hij is God. Hij is ook in Matteüs 12 de Zoon van God die van alle mensen om hem heen kan eisen dat ze hem zullen erkennen, dat ze voor hem zullen buigen, dat ze in geloof hem te voet zullen vallen. Maar juist omdat dat bij de omstanders in dit hoofdstuk niet gebeurt, gaat de Heere Jezus hen wijzen op Salomo en op zichzelf, die uitstijgt boven Salomo. En dan zit er een heleboel onderwijs in die paar woorden gemengd. Beschamend onderwijs voor mensen die weigeren hem zo te erkennen. Bemoedigend en nodigend onderwijs voor mensen die hem graag zo zouden willen kennen. En ook bemoedigend onderwijs vertroosten voor degenen die door genade hem reeds als de meerdere Salomo hebben leren kennen. Gemeente, we schrijven boven de prediking: meer dan Salomo is hier. En als wij u vanuit deze tekst de Heere Jezus prediken mogen, dan letten we op drie dingen. Allereerst op de uitstalling van zijn schatten. In de tweede plaats op de waarschuwing van zijn vijanden. In de derde plaats op de zaligspreking van zijn onderdanen. Meer dan Salomo is hier. We letten op de uitstalling van zijn schatten. Op de waarschuwing van zijn vijanden. En op de zaligspreking van zijn onderdanen. En gemeente, om zicht te krijgen op de betekenis en de diepte van onze tekst, u begrijpt, dan gaan we vanmorgen ook onder andere terugbladeren naar dat tiende hoofdstuk van het boek 1 Koningen. En niet alleen naar het tiende hoofdstuk trouwens, want al in het vierde hoofdstuk van 1 Koningen wordt ons verteld hoe groot de wijsheid van koning Salomo wel niet is geweest. God gaf Salomo zoveel wijsheid, zegt de Bijbelschrijver, en een wijd begrip des harten, dat het te vergelijken is met het zand dat aan de oever van de zee is. Nou, de jongens en meisjes hebben allemaal wel eens op het strand gelopen. Dat is ontelbaar, al had je alleen maar een handvol zand. Maar al dat zand dat aan de oever van de zee is, zo onmetelijk, zo groot, zo wijd, is het verstand dat God aan Salomo geschonken heeft. En de Bijbelschrijver vertelt erbij dat er daarom niet alleen vanuit het Joodse volk, maar ook vanuit het buitenland, allerlei mensen van heinde en ver op Salomo afgekomen zijn, en die met hem wilden spreken, die zijn wijsheid zelf wilden horen, en die ook met allerlei vragen naar hem toegekomen zijn. Heel de wereld, de toenmalig bekende wereld, was op de hoogte van de wijsheid van Salomo, en ze maakten er ook gebruik van. En onder al diegenen die ook uit het buitenland naar Salomo toegekomen zijn, bevindt zich een koningin, vertelde ons 1 Koningen 10. De koningin van Scheba wordt ze genoemd, de Heere Jezus noemt haar in onze tekst de koningin van het zuiden. Mensen hebben vroeger wel eens gedacht dat dat koninkrijk van die koningin in Ethiopië gelegen heeft, maar het is nog veel waarschijnlijker dat het zich op het Arabisch Schiereiland bevonden heeft, in het zuiden van Arabië, daar waar nu het huidige Jemen ligt. De koningin heeft er een lange reis voor over gehad om vanuit Jemen door de woestijn van Arabië naar Israël te komen om zelf kennis te maken met die fabelachtige wijsheid van koning Salomo. En er werd gezegd in het begin van 1 Koningen 10, ze kwam daar om Salomo met raadselen te verzoeken. Wat voor raadsels zouden dat geweest zijn? Vraagt een jongen of een meisje in de kerk. Staat er weer niet bij, dominee, nee, maar de Bijbel die vertelt ons ook alleen maar dat, gemeente, wat nodig is voor onze zaligheid. Niet wat nodig is om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar wat nodig is, kinderen, om in de hemel te komen. Dat staat in de Bijbel. Mensen hebben net als bij andere geschiedenissen wel geprobeerd om daar zelf een beetje invulling aan te geven. Er zijn Joodse verhalen genoeg over wat voor raadsels de koningin van Scheba aan Salomo heeft opgegeven. Bijvoorbeeld van de kunstbloemen. Heb je dat wel eens gehoord? Dat de koningin in die gesprekken met Salomo een aantal vazen met bloemen voor de troon neergezet zou hebben. En in de ene vaas daar stonden echte bloemen en daar waren andere bloemen in een andere vaas. Nou, die waren niet van echt te onderscheiden. Die hadden ze zo verschrikkelijk knap nagemaakt. En dan moest Salomo, zonder eraan te zitten, moest hij maar zeggen wat nou de echte bloemen waren. En het Joodse verhaal vertelt dat de koning toen opdracht heeft gegeven om de tuindeuren van de troonzaal open te zetten. Zodat na verloop van tijd bijen uit de tuin de zaal binnenkwamen vliegen en alleen op de echte bloemen gingen zitten. Nou, dat is wel een mooi verhaal, gemeente. Nou, weet u wat een beetje het gevaar is van zulke verhalen, van de inkleuring van 1 Koningen 10 op zo'n manier? Dat je een beetje in de sfeer blijft hangen van uittesten. En dat de koningin Salomo benaderd zou hebben met vragen die ze bedacht zou hebben om te kijken of die eruit zou komen, maar ze zat er niet echt mee. Het waren wel dingen waar Salomo een antwoord op moest hebben, maar ze wist zelf het antwoord al, weet u wel. Maar zou dat nou de reden geweest zijn dat ze die duizenden kilometers lange reis ervoor over gehad heeft? Zou dat nou de reden geweest zijn dat ze zo graag met Salomo wou spreken? Ja, dat de Statenvertaling zegt dat ze kwam om hem met raadsels te verzoeken. Dat woord verzoeken zou je bijna op het verkeerde been zetten. Maar dan moet u er eens even op letten wat daarbij gezegd wordt. Als Salomo met die koningin in gesprek gaat, en als ze dan gaat spreken, als ze dan gaat vertellen wat ze wil weten, dan zegt de schrijver van 1 Koningen 10 in vers 2, ze sprak tot hem al wat in haar hart was. En dat is een aanwijzing dat het niet zomaar over het een of het andere raadseltje gegaan is. Wat zijn de dingen, gemeente, die er in het hart van een mens leven? Dat zijn de dingen waar het op aankomt in een mensenleven. In het hart vallen de beslissingen. Het hart is de plek waar een mens in geoordeeld wordt voor God. En ze spreekt niet over deze of gene vraag, nee, over wat er in haar hart is. En weet u wat ook zo opvallend is? Dat als ze van dat gerucht van Salomo gaat spreken, dat ze in dat verre land gehoord heeft, dat gerucht wat ze toen vernomen heeft, dat heeft te maken gehad met de God van Salomo. Toen de koningin van Scheba het gerucht van Salomo hoorde, aangaande de naam des Heren. Kunt u een beetje voorstellen, gemeente, met wat voor vragen die vrouw toen naar Salomo gekomen is? Zullen we die kunstbloemen maar vergeten, gemeente? Zullen we onszelf ook maar afvragen of de vragen die daar in dat gesprek aan de orde geweest zijn, of dat ook al vragen zijn die in ons leven zijn gaan spelen? Dingen die echt in je hart leven. En die met de naam des Heren te maken hebben. De wezenlijke dingen waar een mens in leven en in sterven een antwoord op moet hebben. En zo heeft de koningin van Scheba een onderhoud gekregen met koning Salomo. En gemeente, nog even verder over 1 Koningen 10. Want wat heeft ze toen allemaal gehoord en wat heeft ze toen allemaal gezien? We zeiden net al dat het door de Heeren niet nodig gekeurd is om ons precies te vertellen wat ze heeft gezegd en wat ze heeft gevraagd en wat verantwoord ze heeft gekregen. Maar wat er rondom die ontmoeting allemaal door haar is waargenomen, wat ze heeft gezien daar en gehoord, dat stond wel in 1 Koningen 10. Mag ik u een paar dingen opnoemen? Dat ze om te beginnen onder de indruk is gekomen inderdaad van die grote wijsheid van Salomo. Salomo, vers 3, verklaarde haar al haar woorden. Geen ding was er verborgen voor de koning dat hij haar niet verklaarde. Zodat ze ook over die zaak straks zal zeggen, Salomo, ik heb het niet kunnen geloven toen ik nog thuis was, maar ik wou het zelf horen en de helft was me nog niet aangezegd. En als het over wijsheid gaat, gemeente, u je maakt kennis met een koning die de Heere mag vrezen, die ook in die omgang met de Heere die wijsheid heeft gekregen. O, dan zal Salomo toch ook juist dat beginsel der wijsheid in de ontmoeting ter sprake hebben gebracht. De vreze des Heeren. En vervolgens, gemeente, zijn ze het paleis gaan doorlopen. Van de troonzaal naar de eetzaal en van de eetzaal naar de garderobe en van de garderobe naar de wijnkelder en van de wijnkelder via een of andere speciale toegang naar de tempel, die gloednieuwe tempel die Salomo zelf had laten bouwen. De koningin heeft alles gezien en ze heeft alles op zich in laten werken en ze zag niet alleen maar hoe Salomo daar in weelde leefde en alles tot zijn beschikking had, maar ze zag ook hoe zijn hovelingen eruit zagen en hoe die mensen mee mochten eten aan het diner en hoe de knechten, zelfs de minste slaven, netjes gekleed waren en alles even mooi en prachtig was. Er bleef geen geest in haar over, zo overweldigend was ook de rijkdom van de koning. Vandaar dat ze, en dat is het derde wat ik u even aanwijs, dat ze ook onder de indruk komt van de voorrechten van de knechten van Salomo. Ze zegt dat ook later. Welgelukzalig zijn die mannen, die knechten die gedurig voor uw aangezicht staan. Wat moet dat een voorrecht zijn? Al ben je de minste slaaf, al sta je in de keuken van Salomo, maar om daar te mogen werken. En om mee te mogen genieten van zijn wijsheid, van zijn rijkdom. En als ze de mannen van Salomo, zijn hofhouding heeft zalig geprezen, gemeente, dan gaat ze nog een stukje verder. Dan kijkt ze de koning zelf ook nog een keer aan, en dat is het vierde. Dan mag ze ook zien, en dat getuigt ze ook, dat komt nou allemaal, Salomo, omdat u blijkbaar deelt in de bijzondere gunst van uw God. Omdat hij in gunst op u neerziet, Salomo. En omdat hij dat volk bemint dat u als koning mag hebben. Daarom is het allemaal zo. Dat is niet uw verdienste. Het komt vanwege de gunst van de Heer. Mag ik u nog één ding aanwijzen, gemeente? Wat die koningin allemaal heeft gezien en gehoord en meegemaakt in Jeruzalem. Ik weet niet of het een paar weken geduurd heeft of een paar maanden. Maar toen ze wegging. Ja, toen heeft ze zelf ook Salomo schatten gegeven. Een cadeau gegeven uit eerbied, uit dankbaarheid, uit waardering. Maar toen heeft ze ook ondervonden, vertelde het laatste stukje van 1 Koningen 10... de gulheid van Salomo. Zo gul en onbekommerd als hij was in het meedelen van die vrouw in zijn wijsheid. Alles wat ze vroeg wilde hij beantwoorden. Maar zo was het ook, gemeente, toen hij vervolgens haar een afscheidscadeau gaf. Naar het vermogen van de koning Salomo, zei de schrijver. Zij heeft ondervonden, deze koning is mild en hij geeft overvloedig. Maar gemeente, voordat wij het gevaar gaan lopen om Salomo op een voetstuk te zetten, breken we hier maar eventjes het volgen van de tekst uit 1 Koningen 10 af. Om ons te herinneren dat Salomo, hoe heerlijk, hoe rijk, hoe wijs hij ook geweest is, uiteindelijk, en dat heeft zijn leven ook bewezen, niet anders was dan u en ik, een zondaar. Met name, en dat weten de kinderen toch ook wel van de verhalen uit de Bijbel, toen die oud werd en toen die zelfs nog met vreemde vrouwen afgoderij bedreven heeft. Laten we dan, gemeente, ons haasten om van het Oude Testament terug te keren naar onze tekst in het Nieuwe Testament. Waar iemand op ons afkomt in deze dienst, die wel op zichzelf kan wijzen en je loopt geen gevaar om hem te veel eer te geven en om hem te veel op een voetstuk te zetten. En je loopt ook nooit gevaar om een keer met hem om te vallen, zoals je met mensen wel een keer omvalt. Maar dat de Heere Jezus terecht en op alle momenten kan zeggen, en meer dan Salomo is hier. Hoe zullen we die tekst toepassen, gemeente? Nou, die tekst kun je op verschillende manieren toepassen. Een van de toepassingen die we kunnen maken, laten we daarmee beginnen. Dat is misschien wel het meest nuttig voor hen die ze dan in de kerk wel eens noemen van verre staanden. Mensen die wel bepaalde indrukken hebben gekregen, ook over zichzelf. Geestelijke dingen hebben ze wel bepaald oog voor gekregen. Ze hebben wel bepaalde dingen gezien, ontdekt. Maar ze staan op een afstandje te kijken als er gepreekt wordt over de Heere Jezus. En ze staan daar in de verte en ze zouden wel willen dichterbij komen, maar ze durven niet. Ze zouden wel willen vertroost worden, maar ze hebben het niet. Ze weten nog niet hoe het zou moeten. Weet u wat Spurgeon zegt, gemeente, tegen van verre staanden als die Matthäus 12 gaat bepreken? Dan zegt Spurgeon, nou heb u het verslag gehoord van hoe het met de koningin van Sheba ging toen ze bij Salomo op bezoek ging? En als u nou dat verslag van die vrouw gehoord hebt, en als dan de meerdere Salomo in de prediking voor u wordt neergezet, welke tekst dat dan ook is, maar als de Heere Jezus voor u wordt gepredikt en voor u wordt uitgesteld, neem dan de proef op de som en zie voor uzelf. En dat is ook, gemeente, het evangeliebevel. En de nodiging die uitgaat aan degene die schroomvallig en angstig en bevend op een afstand staan. Ga nou zelf eens kijken hoe het is. Wat je van anderen, terwijl je in je verre land bent en je teruggetrokken hebt. Wat je van anderen gehoord hebt van de wijsheid en de rijkdom. En alles wat er van de meerdere Salomo te zeggen valt. Ga eens kijken voor uzelf, gemeente. Neem de proef op de som. Waar komt de mens dan achter? Wat mag je ervaren? Wat mag je verwachten? Als je oog in oog komt te staan in een persoonlijke ontmoeting met de meerdere Salomo. Dan ga ik die dingen nog een keer terughalen, gemeente, die we net bij de koningin van Sheba zagen. Dat je onder de indruk komt van zijn wijsheid. Hij wordt toch door Salomo nota bene in Spreuken 8 genoemd de opperste wijsheid. Dat is de Heere Jezus Christus. Van wie Paulus later in zijn eerste Korinthebrief zou zeggen, hij is ons onder andere geschonken tot wijsheid. De Heere Jezus is iemand, jongens en meisjes, je kan bij hem terecht met alle vragen die je hebt. Maar, en dan denk ik nog even terug aan dat voorbeeld met die kunstbloemen. Het is natuurlijk niet de bedoeling, gemeente, dat we de Heere Jezus gaan lastigvallen met dingen om hem op de proef te stellen. Om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Zelfbedachte problemen om jezelf buiten schot te houden. U kent die mensen toch wel, gemeente, die altijd maar in de Bijbel zitten te lezen, maar met de verkeerde bril op en met de bedoeling alleen maar om te discussiëren. Van die mensen die ook tegen een ambtsdrager kunnen zeggen, dan moet u me eens vertellen, dominee of ouderling. En met wie was Kain nou eigenlijk getrouwd? Want dat heb ik me altijd afgevraagd. Of dat ze vragen, waar komt de zonde nou eigenlijk vandaan, dominee? Want ja, er is ooit een tijd geweest dat er geen zonde was en dat de duivel nog een engel was. En hoe is de duivel toen eigenlijk duivel geworden? Weet u daar een antwoord op? Of van die andere vragen, gemeente, die mensen als een heel probleem kunnen voordoen, maar die alleen maar bedoeld zijn opdat je ze niet al te persoonlijk een vraag terug zult stellen. Er was eens een keer een man die vroeg aan de Heere Jezus, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? Nou, zulke kerkgangers zijn er in Sliedrecht ook. Alsof je daar nou belang bij hebt, gemeente, zijn er weinigen die zalig worden? Rij een terechtwijzing van de Heere Jezus. Daar is de meerdere Salomo niet van gediend, gemeente. Mensen die dat soort vragen stellen. Dan zegt de Heere Jezus, strijd gij om in te gaan. Maar als je nou wat op je hart hebt, gemeente. Als je nou uit Jemen bent komen reizen en je hebt er veel voor over gehad. Want je hebt vragen in je hart, van die zielenvragen, van die dingen waar een antwoord op moet komen. Niet omdat je zo nieuwsgierig bent en niet omdat je zo bedweterig bent of zo spitsvondig bent. Maar omdat je vastgelopen bent en omdat je ontdekt bent aan je nood en aan je dood. En er moet een oplossing komen. Gemeente, dan mag vragen, dan staat vragen vrij aan de troon van Salomo. Dan mag u alles aan hem vragen wat er op uw hart is. En dan heeft hij op die vragen ook altijd een antwoord. Van die echte vragen. Van die levensvragen. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Daar heeft de meerdere Salomo het antwoord op, gemeente. Vraag het hem. Of die vraag van de catechismus. Is er nog enig middel om de welverdiende straf te ontgaan? Daar heeft de meerdere Salomo het antwoord op. Wat zeg ik? Daar is de meerdere Salomo het antwoord op. Of dat je hem hebt mogen leren kennen, gemeente, dan heeft de mens ook nog wel eens wat vragen. Als je genade hebt ontvangen, als je een ander leven hebt gekregen, maar je elke dag weer op de knieën moet om te vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan heeft de meerdere Salomo ook elke dag een antwoord voor je. En weet u wat zo mooi is, gemeente? Dat je dan in de ontmoeting met de meerdere Salomo mag merken, hij is niet alleen maar wijs, maar hij is ook zo rijk. En hebben we het niet, gemeente, over materieel goed, over geld, over bankrekeningen? Daar praat iedereen vandaag de dag toch al heel de dag over. Laten we het daar vandaag niet over hebben. Als we daar belang bij zouden hebben en daarin ook zouden opgaan, dan zegt de knecht van Salomo vanmorgen, gemeente, zilver of goud heb ik niet voor u. Weet u wat er wel te krijgen is vanmorgen? Als de schatkamer van de meerdere Salomo opengaat, dan loopt er bloed uit. Verstaat u dat, gemeente? Kostbaar! Hartebloed. Als de schatkamer van de Heere Jezus opengaat vanmorgen. Wat is er te krijgen? Wat is er vrijelijk mee te nemen terug naar je land? Genade. Genade die kosteloos wordt aangeboden. En dat kan alleen maar omdat er de hoogste prijs voor betaald is. Weet je wat ook opvallend is, gemeente, als je kennis mag maken met die meerdere Salomo. Ik ga nog even verder met die lijnen doortrekken uit 1 Koningen 10. Dat je er ook achter komt. Wat zijn die mensen nou eigenlijk bevoorrecht die in dienst mogen staan van Salomo? De knechten, weet u wel. Welgelukzalig zijn de mannen die voor uw aangezicht staan. En nou zijn er misschien wel die op een afstand staan of mensen die geen genade kennen. Maar ben u wel eens een keer jaloers geweest op Gods knechten? Bent u wel eens jaloers geweest op Gods kinderen? Dat kan een heel goed teken zijn, gemeente. Moet het niet bij blijven, hoor. Je hebt ook mensen die praten net alsof het altijd maar om een ander gaat. Maar wat die oma van u en wat die vader van u gekend heeft, moet u zelf ook kennen. Maar dat je er jaloers op bent, gemeente, dat is wel een goed teken. Er zijn ook mensen die zijn niet jaloers op Gods kinderen. Die zeggen alleen maar, ach, die mensen die hebben het altijd zo moeilijk en die maken het allemaal zo moeilijk en die mogen niks. Het is wijs, gemeente. Het is genade als je met de koningin van Sheba oog mag krijgen voor de heerlijkheid van zo'n leven. Wat is een mens gelukkig dat hij bij Salomo in het paleis mag werken en mag leven. Welzalig hij die bij u woont. Gestaag u prijst en eerbied toont, gemeente, dat is goede taal. En weet u waar ze ook achterkomen? Mensen die een kennismaking gaan hebben met de Heere Jezus, de meerdere Salomo. Dat van hem volmaakt geldt wat die koningin ook van Salomo zei. Die zei tegen hem, geloofd zij de Heere die behagen in u gehad heeft om u op de troon van Israël te zetten. En dat is nou zo'n wonder, gemeente. Als je niet weet hoe je zalig moet worden en je wordt dan in aanraking gebracht met de Heere Jezus. En je hebt in je eigen leven alleen maar schuld ontdekt. Je hebt alleen maar bij het licht van de Heilige Geest dingen gezien die je veroordelen en die je onaangenaam en onwaardig maken. Onbestaanbaar dat je in de nabijheid van de Heere zou kunnen komen. En dan mag je kennis maken met een koning in wie God een behagen heeft gehad. Dat is er maar één. En die God tot koning heeft gemaakt over een volk dat hij lief heeft. En dat volk, gemeente, dat kan alleen maar bemind worden omdat het zo'n koning heeft. Begrijpt u dat? Zo mag er ruimte komen in een angstige ziel, gemeente, als je heerlijkheid in Christus mag zien. Als je mag ontdekken, hij is de geliefde. Hij is degene in wie de Vader een welbehagen heeft. Oh, wat is een zondaar veilig als die mag schuilen bij en mag putten uit de rijkdom van de meerdere Salomo. En hij is ook zo gul, gemeente. Zijn er die twijfelen aan de bereidwilligheid van de Heere Jezus, die altijd maar weer zitten met de vraag, wil die het wel? Zou die wel genegen zijn om het te helpen? Het is helemaal verknoeid, het is al zo lang en zo zwaar verzondigd. Gemeente, zie naar Salomo en hoor dat er één is die durft te zeggen, ja, maar ik stijg daar bovenuit. Gemeente, dan is die ook nog guller dan Salomo. Nog rijker, maar ook nog guller. En zijn schatkamer gaat vandaag weer open. En hoeveel keren stond u al in de deuropening van de schatkamer? En u mag meenemen, gemeente, wat u wil. U mag alles hebben wat u hebben moet. Want de meerdere Salomo heeft een lust in het zalige van zondaren. Salomo gaf aan de koningin van Sheba al haar behagen, al wat zij begeerde, gemeente, meer dan Salomo is hier. Rijke nodiging, gemeente. Ach, het kan best zijn dat er mensen zijn die zeggen, dominee, zo ben ik al wel eens vaker genodigd en al wel eens vaker op pad gegaan om hem te ontmoeten. Maar ik heb toch al altijd nog het idee dat ik nog steeds niet heb wat ik hebben moet. En dat ik nog steeds in donker loop en nog steeds zoveel twijfels heb. Nou, dan moet u ook maar aan die vrouw denken uit 1 Koningen 10. Die was ook niet in één dag bij Salomo. Het zou wel niet meegevallen zijn in de woestijn van Arabië toen ze vanuit Jemen helemaal naar Israël moest. En zolang als ze Salomo zelf niet gezien had, zal ze ook nog wel eens een keer gedacht hebben, zou het nou wel en reikne ik niet voor niks. Maar gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, let op Salomo, let op de koningin van Sheba en zie op de meerdere Salomo en houd aan en grijp moed, want uw hart zal vrolijk leven. Dat is de eerste toepassing. Maar we zeiden al, Matteüs 12 vers 42 kent meer toepassing. Ook een hele ernstige toepassing. En dan ga ik met u eventjes nog wat nader in op het tekstverband van onze tekst zelf, Matteüs 12, dat hoofdstuk waar we 14 dagen geleden, of 3 weken, wat was het, al een keer eerder naar gekeken hebben. Ja, dat was niet zo'n mooi hoofdstuk, hè, gemeente? Een hoofdstuk met confrontaties. Een hoofdstuk vol discussies. Een hoofdstuk waarin de fariseeën en de schriftgeleerden weer eens op de proppen komen. En we hoorden, bij die mensen is een proces gaande, daar is iets aan het groeien van weerstand, van afkeer, van haat. En nadat ze de Heere Jezus al een paar keer lastig gevallen hebben en hij ze al geantwoord heeft, gaan ze in dit gedeelte waar onze tekst in staat, hem ook nog heel brutale vragen stellen. Wij wilden van u wel een teken zien. Nota bene, terwijl er al zoveel te zien en te horen is geweest in het evangelie. Wat waren er al niet een tekenen door de Heere Jezus gegeven, maar ze willen er nog één zien. Ja, dat komt, gemeente, omdat die mensen niet begeren om te gaan geloven. Dan praat je ook niet zo. Dat komt alleen maar omdat ze vanuit hun haat en ongeloof de Heere Jezus onderuit willen halen. En dan gaat de Heere Jezus nog eens een keer met die mensen praten. En dan gaat hij ze waarschuwen. Met verwijzing naar het Oude Testament.
Net als die Hebreeënschrijver waarover ik u in het begin sprak. Dan gaat hij het hebben over Jona en de Nineviten. De mensen van Nineveh hebben zich bekeerd. Ze zullen jullie nog eens een keer veroordelen als het zo blijft, zegt de Heer Jezus. Die mensen hebben zich bekeerd in zak en as. En jullie zijn onbekeerlijk. En dan gaat hij het ook hebben over de koningin van Scheba. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel. Met dit geslacht en hetzelfde veroordelen. Want zij is gekomen van het einde der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En ziet, meer dan Salomo is hier. Vandaar dat haar voorbeeld, zegt de Heere Jezus, jullie Farizeeën, zal veroordelen op de jongste dag. Maar wat is er een contrast tussen die vrouw en tussen jullie, zegt de Heere Jezus. Zij kwam van ver, ze had er een reis van 15, 16, 1700 kilometer voor over of nog langer. En jullie hebben mij in je midden. Zij kwam om een aardse koning te zien. Wel een hele wijze, maar het was toch ook een gewoon mens. En wie hebben jullie in je midden, zegt de Heere Jezus. De Zoon van God, meer dan Salomo. En toen de koningin van Scheba naar Salomo toe ging, toen had ze een hele stoet kamelen achter zich aanrijden met allemaal geschenken. Ze kwam ook nog om wat te brengen voor Salomo. Hij was al zo rijk, maar ze wilde hem nog meer geven uit erebewijs. En waar zijn de fariseeën in Matthäus 12 al mee bezig geweest, gemeente? Niet om de Heer Jezus wat te geven, maar om wat van hem af te nemen. Zijn leven. Ze hielden raad om hem te doden. Wat een contrast. Ook als je erop let dat de koningin van Scheba alleen maar van horen zeggen had wat er van Salomo verteld werd. En die fariseeën gemeente, ze hebben er met hun neus opgestaan. Al die dingen die de Heer Jezus heeft gedaan en gezegd, gepreekt en wonderen verricht. Ze hebben zoveel voorrechten gehad door in de nabijheid van Christus te zijn. En om niet meer te noemen, terwijl de koningin van Scheba op eigen houtje op reis gegaan is naar Jeruzalem. Ze had geen uitnodiging, voor zover wij dat weten. Maar de fariseeën, die mensen die keer op keer hun hakken in het zand zetten en zeggen, maar we willen niet, we buigen niet, we zijn het niet van plan. Hoeveel uitnodigingen om tot bekering te komen en om te geloven hebben ze al niet gehad? Is het dan niet terecht, gemeente, dat die mensen gewaarschuwd worden? Natuurlijk is dat terecht. Als we dat van de fariseeën zeggen, dan moeten we misschien ook wel wat over onszelf zeggen. En u begrijpt dat dan toch wel, gemeente, als ik vanmorgen dan ook die vraag stel. Zijn er fariseeën in de Bethelkerk? En dan leggen we even niet de nadruk op dat die fariseeën mensen zijn die hun eigen gerechtigheid willen vasthouden en die door de werken van de wet zalig willen worden. Nou ligt het accent, als het over fariseeën gaat, eventjes op wat anders, al heeft het ermee te maken. Maar mensen die oog in oog met de Heere Jezus staan en ze willen niet voor hem buigen. De een omdat hij onverschillig is. En die zit wel in de kerk, maar hij zegt als hij ernaar gevraagd wordt, ja, dat moet nou eenmaal en het is een gewoonte en het moet van mijn vader en moeder. Maar ja, het heeft me eigenlijk nog nooit wat gezegd. En een ander is nog meer bewust onbekeerlijk. Die wordt ook oog in oog met de Heere Jezus geplaatst. En die neemt eigenlijk aan het eind van elke preek de beslissing. Ja, maar op deze manier wil ik niet zalig worden. Niet zo. Niet uit genade. Niet op kosten van een ander. Niet door mezelf te verliezen. En het blijft bij dat oude leven. Gemeente, laat dan eens op u inwerken wat de Heere Jezus van fariseeërs zegt en wat hij van hun dwaasheid vindt en hoe hij ze waarschuwt. Mensen, als het nou straks Het oordeel komt, als nou straks de jongste dag komt, moet dan die vrouw uit Jemen, die koningin van Scheba, moet die je dan nog veroordelen? Of moet het zo ver komen, zoals we straks aan het eind van de dienst gaan zingen met Psalm 2 vers 6, dat de zoon, van wie zo vaak gezegd is dat je hem mag kussen, dat je hem mag omhelzen, dat hij op je moet toren en dat je op de weg vergaan zult, omdat je hem niet als koning hebt willen erkennen en hem niet als borg en middelaar leerde gebruiken. Neem die waarschuwing mee, gemeente, als u Christus nog niet kent. Hij waarschuwt voor Psalm 2 vers 6, omdat hij ons zo graag dat andere wil schenken waar de allerlaatste psalm van deze dienst straks over gaat. Over die zalig spreking van mensen die hem wel erkennen voor hun Heer. Gemeente, dat is tenslotte de derde toepassing van de preek. Meer dan Salomo is hier. Vanuit alles wat we gehoord hebben over Salomo en over de meerdere Salomo, mag je tenslotte ook zeggen, wat zijn die mensen gelukkig die deze meerdere Salomo mogen kennen en mogen dienen. Dan kijk ik allereerst eens even naar die vrouw die in onze tekst in Matteüs 12 aangehaald wordt, de koningin van het zuiden. Is het u opgevallen, gemeente, wat er over haar gezegd wordt, wat er straks gebeurt op de jongste dag? U heeft zich al vaak misschien een voorstelling gemaakt van wat gebeurt er nou op de jongste dag. Maar weet u wat er ook gebeurt? Dan worden niet alleen mensen door de Heere geoordeeld, maar dan wordt ook de ene mens door de ander geoordeeld. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel en dit geslacht veroordelen. Zoiets zal Paulus later ook zeggen, gemeente. Als hij aan de Korintiërs schrijft in zijn eerste brief aan die gemeente. En dan zegt hij, weet gij niet, gemeente, dat de heiligen de wereld oordelen zullen. Neem u die gedachte ook eens mee. Het is een wonderlijke gedachte. Want dat betreft nou juist die mensen die er iets van geleerd hebben dat ze alleen maar zichzelf kunnen veroordelen. Dat is een typisch kenmerk, gemeente, van mensen die mogen delen in de vrijspraak. Die mensen die hebben nou juist zo'n indruk, en dat wordt steeds maar dieper, dat ze zichzelf moeten veroordelen. Dat ze doemwaardig zijn. Dat ze aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis onderworpen zijn. Dat zijn ze. Om dan te horen, gemeente, dat ze de wereld een keer zullen oordelen. Ik heb daar als kind een keer een preek over gehoord en dat vergeet ik nooit meer. Dat die dominee toen heel persoonlijk zei, gemeente, moet je je voorstellen, je hebt misschien een bekeerde moeder gehad. En als je nou zelf onbekeerd zou sterven, kun je leven met de gedachte dat je moeder het ermee eens zal zijn als de Heere zal zeggen en je moet naar de hel. Je hebt een bekeerde grootvader gehad. Je hebt hem lief gehad en die liefde was wederzijds. En om die man dan straks terug te zien voor de rechterstoel en dat die man het ermee eens zal zijn als je niet gewild hebt en hij zegt, Heere, dat is terecht dat hij weg moet. Dat is toch hopelijk iets, gemeente, waar niemand die nog buiten het rijk van de genade staat mee kan leven. Dat een extra aansporing mag zijn vanuit de tekst van vanmorgen om vandaag in het heden van de genade bij die meerdere Salomo te raden te gaan. Heere, hoe zal dat nou moeten gaan? Hoe kan dat nou anders worden? Geef mij raad, Heere. Geef mij antwoord. Maar daar is een volk, gemeente, dat die weg mocht gaan en die mogen ervaren, dan geeft de zoon van God, dan geeft de meerdere Salomo ook antwoord. En dan geeft hij zulk antwoord en dan maakt hij het zo goed dat de mens zalig is in het dienen en kennen van de meerdere Salomo. Gemeente, de zaligspreking van zijn onderdanen, zo zouden we die laatste toepassing noemen. Denkt u nog één keer terug aan wat de koningin van Scheba zei over de knechten van Salomo. Welgelukzalig zijn uw knechten die voor uw aangezicht staan. Kijk, gemeente, dan mogen ze hier in dit leven een begin mee maken. Je voor het aangezicht van de Heere stellen. Maar daar zit dan ook in dienstbereid zijn om je leven voor hem te leven. Om uit dankbaarheid je aan hem toe te wijden. Om als het ware hoveling van de meerdere Salomo te worden. Maar waar ze hier in dit leven een begin mee maken, die knechten van Salomo. Dan mogen ze nou straks in die hemelse zaligheid, mogen ze dat volmaakt gaan doen. Als dan degene die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn, terecht het oordeel zullen ontvangen. Dat dan dat volk, gemeente, dat volk dat van genade leerde leven, dat uit de schatkamer van de koning bediend leerde worden, dat die hem volmaakt mogen dienen in zijn huis. En wat een zaligheid, altijd bij de meerdere Salomo ook. Kind aan huis, in zijn troonzaal, in zijn eetzaal, in zijn tempel. Volmaakt hem dienen. Wat voor mensen zijn dat, dominee? Dat wil ik nog één keer zeggen. Dat zijn mensen die met de koningin van Sheba op pad gegaan zijn. Dat zijn mensen die met de vragen van hun hart aan dat ene adres terechtgekomen zijn. En die hebben ondervonden dat die belofte die de Heere hen had laten verkondigen waar is. Dat die erop uit is om zalig te maken wat verloren is. Om zalig te spreken hen die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Amen.
Thank you.
samen danken. Heren, wij danken u voor de verkondiging van uw woord. Woord met allerlei toepassingen. Waarvan we u smeken, wil dat door uw heilige geest op die plek brengen en uitwerken waar het thuis hoort. Dat we niet met een boodschap voor een ander naar huis gaan. Maar dat wij met datgene naar huis gaan en werkzaam zijn. Wat u vindt dat we nodig hebben. Heren, vertroost de troosteloze. Verneder de goddeloze. Versterk uw volk en kinderen. Maar versterk ze in uw eigen werk. En laat al het andere maar afgebroken worden. En laat Christus overblijven. Voor het eerst of opnieuw. Als de opperste wijsheid. De meerdere Salomon. De volkomen zaligmaker voor volkomen verloren mensen. Die aan armen uitgenazen hulp ter verlossing wil tonen. En ze zalig wil spreken. Heere, wil met uw geest in ons midden wonen en werken. Ga met ons mee naar onze huizen. Breng ons vanavond in getrouwheid samen in uw huis. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 2, vers 6 en 7 is onze slotzang. ik de gemeente ontvang met biddende harten de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.